We hebben het over de bruid zoals God haar bedoeld heeft, of je zou het kunnen noemen de bruid waar Jezus voor terugkomt. En dan hebben we het over 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En er staan een stuk of 21 hele belangrijke punten in, die voor ons een openbaring kunnen zijn. En ik denk dat het zo is om inzicht te krijgen van hoe wil God nou eigenlijk dat zijn kerk eruit ziet. Hoe wil de hemel dat de kerk functioneert in de tijd waarin we leven. En waarom koppel ik het met de eindtijd? Is omdat je in hoofdstuk 4 kunt lezen dat Paulus het daar heeft over van er komt straks een bazuin. En als je die bazuin hoort, dan komt Jezus terug. Bemoedig elkaar met deze woorden. En vanuit dat hij daarover heeft, begint hij allerlei instructies te geven over die kerk van de eindtijd. En zo zijn we aan het kijken. En weet je wat mij opviel en opvalt? Is als je kijkt naar die 21 punten in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, dan kun je ze zelfs een beetje categoriseren. Ik heb ze nog niet echt helemaal zo opgedeeld. Maar het grappige is dit, is dat Paulus begint met een aantal punten die allemaal betrekking hebben op onze relationele omgang in een kerk, in een gemeente, in het lichaam van Christus. Hoe wij met elkaar omgaan. De eerste dingen gaan daar helemaal over. Gaat allemaal over van hoe ga je met elkaar om. Het begint bij een kerk die de duisternis niet toebehoort, die wakker is, de kerk die op haar hoede is, die zichzelf beschermt door geloof, hoop en liefde. Een kerk die met hem leeft. En dan daarvan uit gaat het verder. Een kerk die elkaar troost. Elkaar het goede voorbeeld geeft. Een kerk die gezag erkent. Een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. Een kerk die moedeloze hoop geeft. Een kerk die opkomt voor de zwakken. Een kerk die met iedereen geduld heeft. En een kerk die geen kwaad met kwaad vergeldt. Eigenlijk, ik zei het net een beetje fout, het begint met eerst wakker zijn en God erkennen. En dan krijg je dus vanaf punt 6 tot en met punt 12 allerlei dingen die te maken hebben met hoe ga je nou met elkaar om. En dan in één keer switcht het weer een stukje naar onze wandel met de hemel, onze wandel met God. En op het eind gaat het zelfs nog een stukje over hoe gaan we nou om met een stukje geestelijke strijd enzovoort. Nou, daar gaan we naar kijken. En ik wil met u lezen vanaf vers 16. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede, vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is trouw en doet zijn gelofte gestand, tot zover. Dus nadat we hebben gezien dat de kerk wakker moet zijn en nadat we hebben gezien dat de kerk goed met elkaar om moet gaan, vorige week hebben we het gehad over dat we een houding moeten hebben waarin we zeggen, zonde stopt hier, we vergelden geen kwaad met kwaad, maar we overwinnen het kwade door het goede. Het zijn allemaal dingen van hoe wij met elkaar om moeten gaan. Maar het stukje wat we nu beginnen te lezen, begint eigenlijk te spreken over een bovennatuurlijke houding die zonder de geest van God bijna praktisch onmogelijk is. Het spreekt over een kerk die altijd verheugd is. Dat is wat er staat. Wees altijd verheugd. Nou, hoeveel mensen hier zouden hun hand willen opsteken? Hoeft niet van, oh, ik ben niet altijd verheugd. Misschien vanmorgen ben ik helemaal niet verheugd. En dan kwam je weer in de kerk en dan zongen ze, wees blij in de Heer en zing verheugd. En jij dacht bij jezelf, ja, hallo. Je moest eens weten. Je moest eens weten waar ik in zit. En dan staan er dingen als, wees altijd verheugd. En dan ook nog, bid onophoudelijk. Nou hallo, je moest mijn agenda eens zien. Je moest eens weten hoe mijn leven ervoor stond. Je moest eens weten wat voor verantwoordelijkheden ik heb. Je moest eens weten wat er gebeurt als ik 's ochtends wakker word. Hoe zit dit? Bovennatuurlijke houding. Dan gaat het een keer verder. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Dank God onder alle omstandigheden. Ja, maar Lodewijk, je moest eens weten wat voor omstandigheden ik in zit. Er is bijna niets om dankbaar voor te zijn. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles. behoud het goede. Ik ga een aantal, tot nu toe heb ik in mijn preek elk punt voor punt behandeld, maar nu breng ik ook een aantal dingen samen, omdat een kern van wat ik hier in de eerste instantie zie, dat er hier iets gesproken wordt over de kerk van de eindtijd, die in staat is om op bovennatuurlijke wijze met natuurlijke omstandigheden om mee te gaan. En in deze preekserie heb ik volgens mij in het begin al een keer iets genoemd van onderzoek waaruit bleek dat alhoewel het in mening en in woord, dat er een groot verschil zit tussen christenen en niet-christenen, maar in de wandel, in hoe het in het dagelijks leven plaatsvindt, bleek uit onderzoek dat er niet groot verschil zat of bijna geen verschil zat tussen christenen en niet-christenen. Dus er is een probleem met de wandel. En eigenlijk een aantal dingen die ik hier zie, is dat de bedoeling van God is dat wij op een bovennatuurlijke wijze met natuurlijke zaken om weten te gaan. En daarom begin ik eventjes een beetje van achteren naar voren bij dat punt. En dat is op dit lijstje, is het punt 17, is het een kerk die de geest niet uitdooft. En vanuit dat centrum ga ik eventjes naar boven. En ga ik er eventjes naar beneden. Het woord voor uitdoven, het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, kun je ook vertalen met beteugelen, begrenzen, controleren. Dit mag wel en dat mag niet. En de realiteit is dit, dat rondom de Heilige Geest, we hebben hier in de gemeente ook al best wel heel veel preken erover gehouden. En waarschijnlijk weet je er ook wel een hele hoop over, maar heel veel over de Heilige Geest weten en ook daadwerkelijk met de Heilige Geest wandelen, zijn wel twee dingen. Ik heb je wel eens verteld dat ik wat gesprekken heb en heb gehad waarin iemand mij helpt om te kijken naar mezelf. En jullie weten ook allemaal dat ik zo'n prachtig boekje heb geschreven over de waarheid, maak vrij. Ik heb er conferenties over gehouden. Ik ben een keer gevraagd om een hele conferentie te doen over het boekje en om daarover te spreken. En er gebeurde van alles. En dat boekje heeft ook in mijn eigen leven van alles teweeg gebracht. Van bevrijding en genezing enzovoort. En tegelijkertijd ontdek ik dan even opnieuw dat ik daar waarheden in ken. Ik weet hoe het werkt met vloeken in je leven. En ik weet hoe het werkt met dat je deuren in je leven kunt openzetten voor de vijand. Waardoor jij begrensd wordt in je functioneren en in je vrijheid in Christus enzovoort. Ik weet het allemaal. En tegelijkertijd was ik op een plek in mijn leven gekomen dat ik even iemand nodig had. Die mij recht in de ogen keek en mij eventjes opnieuw diezelfde waarheden hielp toe te passen in mijn eigen leven. Maar tegelijkertijd merkte ik ook in dat proces dat zo iemand mij kon helpen, maar dat het alles te maken heeft dat ik in mijn leven de Heilige Geest altijd ruimte laat krijgen om alles in mijn leven te doen wat op zijn agenda staat. Ouwe Neil die heeft een heel mooi boekje geschreven over het Koninkrijk, die ben ik een beetje aan het lezen. En in zijn inleiding zegt hij dit, van er zijn twee onderwerpen die het allerbelangrijkste zijn van het hele woord van God. En dat is het Koninkrijk en de Heilige Geest. En dan zegt hij daarna, want de Heilige Geest is het middel, de agent, de manier waarop de hemel, het Koninkrijk van God, hier op aarde laat baanbreken. Als je het evangelie van het Koninkrijk samenvat, dan heeft het te maken, die hebben we hier al heel vaak geoefend, met de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jou. Wie weet hem nog? Leven, hoor ik daar net hoekje. En in jou? Leefomgeving. Dus de heerschappij van Christus zichtbaar in jouw leven. Dat is wat er zo net als Jan Willem hier staat. Dan wordt hij even geraakt. Omdat hij geconfronteerd wordt met die hemelse heerschappij. En dan word je even geconfronteerd van wauw, dat is deel van mijn leven. En dan wordt dat zichtbaar enzovoort. Dat is het evangelie van het Koninkrijk. Maar de Heilige Geest is het middel. Jezus zegt zelf, het is beter dat ik wegga. Want als ik wegga, dan kan de Geest van God komen. En de Geest van God, die zal mij openbaren. Die zal jou openbaren wie Jezus Christus is. Hoe de heerschappij van Christus werkt. Een kerk die de geest beteugelt. Een kerk die de geest controleert. Een christen die zegt dit mag de geest wel doen en dit mag de geest niet doen. Is een kerk die eigenlijk het koninkrijk van God begrenst. En daardoor ook niet in staat is om die bovennatuurlijke heerschappij. In de natuurlijke wereld en in je natuurlijke omstandigheden ruimte te geven. De kerk van de eindtijd is een kerk die de geest van God niet beteugelt. Maar er is een kerk die zegt, Heilige Geest, wat wilt u vandaag? Wat staat op uw agenda? Wat is uw wil? Een aantal teksten die ik erbij heb geschreven. Jesaja 63, laten we die eens opzoeken en hou je vinger gewoon bij 1 Thessalonicenzen. Het spreekt over Israël. Het gaat over het stukje van dat hij ze bevrijdde vanuit Egypte. En in al hun nood was ook hij zelf in nood. En zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. De engel des Heren, wordt er ook genoemd. En volgens veel theologen is dat Jezus Christus zelf in het Oude Testament. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen. Ze begonnen te klagen, ze begonnen te morren. Ze hadden geen vertrouwen in het werk van God. En hebben zijn Heilige Geest gekrenkt. Door in opstand te komen, hebben ze de geest van God gekrenkt. En dan staan er hier helemaal voor woorden, wat tegen een hele hoop theologieën misschien van deze tijd ingaat. Maar daarom werd hij, dat is de Heilige Geest, hun tot vijand. En bond hij de strijd met hen aan. Hij werd hun tot vijand. Waardoor? Omdat hij beteugeld werd, gekrenkt werd, niet de ruimte kreeg die hem wel toekwam. En dan zul je denken, dat staat alleen maar in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament staan er nog meer teksten over. Ga maar eens met me mee naar Efeze hoofdstuk 4. En dan staat er in vers 30. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. En dan staat er, laat alle wrok, drift, boosheid varen. Alle geschreeuw, alle gevloek. Alle kwaadaardigheid. Het zijn allemaal zaken die in je leven kunnen zijn, waardoor je de geest van God belemmert, beperkt, beteugelt, bedroeft. Allemaal woorden die op hetzelfde neerkomen, heeft alles te maken met dat Gods geest in jouw leven niet langer de ruimte krijgt die hem wel toekomt. We gaan er eentje lezen. En dat is Hebreeën hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 vers 4. Want je kunt heel, dit kan heel zwaar zijn, dit onderwijs, maar het is wel onderwijs wat wel af en toe even gebracht moet worden. Want je kunt heel makkelijk denken van, nou, ik ben in het Nieuwe Testament, ik ben geheiligd, ik ben gereinigd en ik heb Jezus aangenomen en dan is het genoeg. Maar dit zijn allemaal dingen die in het Nieuwe Testament staan. Moest kijken wat hier staat. Want wie ooit door het licht beschenen is, dat spreekt over mensen die wedergeboren zijn. Dat spreekt over mensen die Jezus ontmoet hebben. Geproefd heeft van de hemelse gaven. Deel gekregen heeft aan de Heilige Geest. Wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft. En vervolgens afvallig is geworden. Kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt. En aan bespotting blootstelt. Iemand die deel heeft gehad aan de Heilige Geest. En daarna bewust, willens en wetens kiest. Ik heb dat niet meer nodig. Die kan, hier staat zelfs, en het is een hele lastige tekst. En ik ga vanmorgen in dit onderwijs niet te uitgebreid daarop in. Want het is wel een belangrijke om die eens goed te onderzoeken. Er is veel over geschreven, veel over gediscussieerd. Van kun je dan je redding kwijtraken enzovoort. Dat stukje wil ik vandaag niet eens aanraken hiermee. Maar wat hier in elk geval in staat, is dat het mogelijk is. Dat jij christen bent, dat je zelfs vervuld met de Heilige Geest, dat je een ontmoeting met de hemel hebt gehad en dat je toch kunt toestaan dat hij minder ruimte krijgt in je leven dan nodig is. En ik geloof dat wij in een tijd leven waarin Gods Geest tot ons spreekt, waarin Gods Geest tot ons roept, waarin we het hebben over de kerk van de eindtijd, waarin hij zegt, alsjeblieft, geef mij de ruimte die mij toekomt. De kerk van de eindtijd is een kerk die de Heilige Geest niet beteugelt. Kun je de Heilige Geest altijd begrijpen? Nee. Bijvoorbeeld, neem de tongentaal. Begrijp jij de tongentaal? Ik begrijp. Ik, als ik er gewoon met mijn verstand over nadenk. En je hebt het dan over kolala baraya gashen. Dan denk je van, wat moet je daarmee? Dat gaat helemaal in tegen ons verstand. Wat moet je daarmee? Wat moet je ermee? Dat als mensen, de Bijbel spreekt over dat je dronken van de geest kunt zijn. Wordt niet dronken van de wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dat je zo vol van hem bent. En de Bijbel heeft er verschillende voorbeelden over. Dat mensen zo vol van de geest waren dat ze er gewoon als dronken uitzagen. Dat is wat er gebeurde in Handelingen hoofdstuk 2. Bij die mensen die er allemaal stonden. Ze zeiden, ze zijn dronken. Hoe kwam het? De geest van God die viel over hen. Er gebeurde een bovennatuurlijk wonder. Wat je alleen boven natuurlijk kan begrijpen. Sommigen hoorden daardoor het evangelie in hun eigen taal. Anderen niet, die hoorden alleen maar gebrabbel en die zagen dronkenschap. Hoe moet je dat zien? Ik begrijp het niet altijd. Maar de Heilige Geest zegt, je hoeft me ook niet te begrijpen. Er staat niet, wordt begrijp de Heilige Geest. Maar er staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Als ze aan Jezus vragen, of sorry, als ze aan Petrus vragen, wat moeten we doen? Bekeer je, laat je dopen en begrijp het werk van de Heilige Geest. Staat dat er? Er staat er niet. Er staat, bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest. Nou, zo net, terwijl we hier aan het offeren waren, heb ik er twee keer toe heb ik dit gedaan. Nu word ik vervuld met water. En het gaat naar binnen. Heerlijk. Wil je ook water? Het lukt niet allemaal. Maar het is een houding die ik moet aannemen, waardoor ik toesta dat iets naar binnen komt. Als ik mijn mond dicht hou, ik wil het water eerst beter begrijpen. Ik wil weten hoe het werkt. Ik wil weten hoe kan het eigenlijk dat het zo beweegt. Snappen jullie dat? Snappen jullie hoe het kan dat dit zo beweegt? En dat het zo is dat het hier een beetje omhoog staat en naar beneden. Voordat ik het drink, wil ik dat even goed begrijpen. En hoe kan dat? Ik heb een keer gehad dat ik water in een kannetje had staan in mijn thuis. En daar had ik dan wat olie op liggen. En onder groeide in één keer, begonnen plantjes te groeien. Gewoon uit kraanwater. Is het dan wel veilig dat ik dit opdrink? Want wie weet beginnen die plantjes wel in mij. Nou, snap je wat er gebeurt? En dan, ik praat erover. En ik heb het erover. En uiteindelijk doe ik niet dit. En het is zo belangrijk. Rondom het werk van de Heilige Geest. Vanmorgen in de zangdienst werd het volgens mij een paar keer gezegd. Niet alleen vandaag, maar elke dag. Het boekje van Benny Hinn. Benny Hinn, is die man perfect? Absoluut niet. Maar het boekje wat hij geschreven heeft, Good Morning Heilige Geest, heeft de wereld op zijn kop gezet. Waarom? Omdat hij begon te praten over het hebben van een levende relatie met God. Waarin je zegt, Heilige Geest, spreek tot mij. Woon in mij. Want de andere punten die hier omheen staan, daarom neem ik er even de tijd voor. Die gaan jou niet lukken zonder een houding in je leven. Dat je zegt, Heilige Geest, ik hoef u niet altijd te begrijpen. Maar ik wil u wel leren kennen. En leren kennen is in de Bijbel iets anders dan altijd begrijpen. Maar heeft te maken met intimiteit. Ik vind het zo leuk als je die zegenbeden hebt, dat de genade van Jezus Christus, dat spreekt over het reddende werk van hem. De liefde van de Vader spreekt over het vaderhart van hem. En dan staat er de gemeenschap, de koinonia, de relatie met de Heilige Geest. Dat spreekt over intimiteit. Het woordje wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woordje wat gebruikt wordt voor man en vrouw die met elkaar één zijn. Meest intieme vorm van eenheid. Ik zeg het hier heel netjes. Maar dat is het woord wat daar gebruikt wordt. En die intimiteit, dat die met ons zal zijn. Dat de Heilige Geest in ons zal zijn. Dat is een zegenbede die je in zekere zin elke zondag meekrijgt. Maar dat is iets, ik kan hier 100 glazen water neerzetten, maar je zult het zelf moeten drinken. De Heilige Geest, als je die wil hebben in je leven, dan zul je zelf, natuurlijk moet God het doen en het is een initiatief van hem. Maar jij zult een houding moeten hebben van overgave, van vertrouwen en van zeggen van Heer, ik wil u niet beteugelen. Ik begrijp u niet altijd, maar ik geef u alle ruimte. Nou, dan ga ik van nummer 17 ga ik naar nummer 16. Die God onder alle omstandigheden dankt. En een heel mooi bijbelgedeelte daarover. Dat is de wonderbaarlijke spijziging. Johannes of succes. En dan kom je in Johannes of succes kom je aan. En daar heb je dus heel veel mensen en er is niet te eten. En dan lezen we Johannes of succes vanaf vers 5. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg daarom Filippus op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? 5 gerstebroden en 2 vissen. Als je het heel goed deelde, dan zouden daar 5 mensen van hebben kunnen eten. Maar geen 5000. Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten en er waren ongeveer 5000 mannen. En dan moet je opletten. Dus houd dit even vast, ik ga nog niet nummer 11 lezen. Maar stel je voor, dit zijn die 5 broden en die 2 vissen. Wat zouden wij gaan doen, denk ik, als ik dit aan jullie moest delen? Zet dit glaasje water, dan zou ik zeggen, in Jezus' naam, vermenigvuldig je. En misschien nog een keer, in de naam van Jezus, vermenigvuldig je. Heer, ik bid dat dit brood zich mag vermenigvuldigen als ik het breek. Want er is niet genoeg. Moet je opletten wat Jezus doet. Gaat rustig zitten. Hier zit zo'n belangrijke sleutel in voor wat we net lazen. Jezus nam de broden en sprak het dankgebed uit. Hij sprak het dankgebed uit. En dan gaan we weer terug naar waar we net waren. Dank onder alles. Jezus die laat hier een bovennatuurlijk geheim zien. Want wat was de omstandigheden? Wat waren de omstandigheden? Wat was de realiteit? Er was geen brood. Er was niet te eten. Er waren 5000 mensen. Als je dan rond gaat kijken, onder die 5000 mensen was gewoon niks te eten. Dus je moest zoeken in alle hoeken. En wat was gelukt? Jezus had in die omstandigheden van droogte, waarin er helemaal niets meer was waar je voor dankbaar kon zijn, want we hadden eten nodig en het eten was er niet. En Jezus wist toch in die omstandigheden waarin onvoldoende provisie was, toch iets te vinden waar hij dankbaar voor kon zijn. Bovennatuurlijke houding. Want wat doen wij? Wij zouden met elkaar allemaal gaan praten over van, nou jongen, ja, Jezus die praat wel lang en die doet die wonderen en die tekenen wel. Maar we moeten nu toch maar even op stap gaan en even ergens brood gaan halen, want er is niet voldoende brood. We zouden gaan balen van, hallo, hoe kun je zoiets doen? Hoe kun je zo'n conferentie neerzetten met 5000 mensen? Dan zorg je toch voor goed eten, dan zorg je toch voor goed drinken en dan gaan we daarover praten. De helft gaat weg en weer de andere helft gaat ergens anders heen. En dan zijn er een aantal mensen, nou kom, wij gaan wel het brood regelen. Wie heeft nog een visnetje bij zich? Enzovoort. Wij zouden allerlei dingen gaan regelen. Maar Jezus, die weet in die omstandigheden van gebrek, weet hij toch dankbaar te zijn voor datgene wat hij wel heeft. En doordat hij dankbaar was voor wat hij wel had, werd vermenigvuldigd tot iets wat hij eigenlijk eerst nog niet had. En hier zit zo'n bovennatuurlijke sleutel in. Want ik weet dat hier allerlei mensen zitten. Die allerlei omstandigheden hebben, waarvan je denkt van, man, ik wou dit of ik wou dat, of ik heb gebrek hier of ik heb gebrek daar, en ik had wat meer dit nodig en dat nodig en zus nodig en zo nodig. Maar als we het dan hebben over de kerk van de eindtijd, dan geloof ik in een kerk van de eindtijd die dat niet op een ongebalanceerde wijze doet, maar die gewoon vanuit zijn relatie met God weet te kijken van, wat heb ik wel? Tel uw zegeningen en tel ze één voor één. Tel ze allen is een liedje en vergeet er geen. Dat je gaat kijken niet naar wat je niet hebt, maar dat je gaat danken voor wat je wel hebt. En in plaats van dat je dan gaat zeggen tegen wat je wel hebt, dit is niet voldoende, moest kijken, 5000 mensen. Hallo hemelse vader, hoe zit dit? Ik had wat meer moeten hebben. Of dat je gaat zeggen in de naam van Jezus, vermenigvuldig je nu. Doe het wonder, hemel, doe het wonder. Heeft Jezus... Zie ik hem hier heel rustig, zijn brood pakken en al die mensen kijken naar hem. Er zijn misschien een paar hele hongerige kinderen tussen, want ze hebben het over 5000 man daar geloof ik. Dus die kinderen erbij, het was echt heel veel. Misschien wel een aantal die zaten te wachten van, als Jezus niet kijkt, dan graai ik er snel in weg. Want er was gewoon geen eten. En Jezus in alle rust, die dankt voor wat hij heeft. Dank u wel vader, voor dit brood. Dank u wel vader, voor deze vissen. En toen ging hij dat breken. En er was meer dan voldoende voor iedereen. We kennen het wonder allemaal. Dat is een bovennatuurlijke houding. Dat is niet natuurlijk. Dat doen wij niet. Dat doen wij niet in de wereld waarin we leven. Dat doet men niet. Dat is niet het wereldsysteem. Je kijkt naar wat je niet hebt. En je gaat je best doen om dat wat je niet hebt dan toch uiteindelijk te krijgen. En Jezus zegt van nee. Vanuit een houding van dankbaarheid vindt vermenigvuldiging plaats. Daarom zit er zo'n grote sleutel in, als ik dan weer terugga naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Daarom is het zo belangrijk, als we dan ook, kom dan met lofzang zijn poorten binnen. Kom dan met dankbaarheid zijn poorten binnen. Dat is niet alleen een leuk lesje van een of andere cursus die je ooit gevolgd hebt, en dat je daarvan uit leert, nou dit zijn de stappen van lofprijs en aanbidding enzovoort. Het is een geestelijk principe, het is een geestelijke sleutel, dat als het lichaam van Jezus Christus, net als Jezus zelf, leert te danken onder alle omstandigheden, als het lichaam van Jezus Christus leert te kijken naar wat ze wel heeft, in plaats van naar wat ze niet heeft, dan vindt bovennatuurlijke vermenigvuldiging plaats. Ik geloof dat dan de hemel zich gaat bewegen en zich gaat verbinden met jou en dan gaat doen wat het normale niet kan. Maar als jij zegt van Heer, dank u wel voor wat ik heb. Dank u wel op deze zondagochtend. O Heer, we zijn hier, we gaan de Heer groot maken met elkaar. En ik ga nu niet nadenken over wat ik niet heb, maar ik ga u danken voor wat ik wel heb. En daarvanuit kom ik uw poorten binnen, dan geloof ik. Dat onder andere op basis van Gods woord, want ik preek gewoon Gods woord, dat er een hemelse belofte is. Dat vermenigvuldiging plaatsvindt in je leven. Ik geloof dat we morgen in deze twee zaken hele cruciale keuzes misschien gemaakt dienen te worden. Die eerste keuze is, vergeef ik nog steeds voldoende ruimte aan de Heilige Geest in mijn gedachten. En het beteugelen van de Heilige Geest, het grootste probleem daarbij is altijd controle. Het heeft echt te maken met controle. Wij willen de geest controleren. Maar als we die controle over kunnen geven aan hem. En als we daarvan uit kunnen zeggen van Heer, ik beteugel u niet. Maar hier ben ik. En vanuit het overgeven van de controle aan de Heilige Geest. Dat je dan komt ook met de houding van dankbaarheid. En aan hoe verrot je omstandigheden ook zijn. Hoe droog het misschien ook is. Hoe zo'n gebrek aan brood je misschien ook hebt. Dat je toch gaat zeggen van Heilige Geest. Wilt u nu mijn ogen openen. Zodat ik kan zien wat niemand anders ziet. Maar dat ik kan gaan danken voor wat u mij geeft. En dan ga ik weer eentje naar boven. Dat is de laatste voor vanmorgen. En dat is nummer 15. Die onophoudelijk bidt. Eigenlijk hoef ik daar niet eens zo heel lang over te praten. Dus daar hebben we ook al verschillende preken over gehouden. Maar hoe doe je dat? Bid zonder ophouden. Ik geloof niet dat dat te maken heeft dat je 24 uur per dag zo zit. Hemelse Vader, wilt u dit? Hemelse Vader, wilt u dat? Enzovoort. En wilt u me alsjeblieft zegenen hier? En wilt u me zegenen daar? Bid zonder ophouden. Dat is niet wat hier staat. Daarom begon ik met dat stukje van de Heilige Geest. Want de Bijbel die zegt in volgens mij Psalm 127, dat hij het zijn beminde in zijn slaap geeft. Dus zelfs in je slaap kun je bij wijze van spreken bidden. Ik geloof dat dit onophoudelijk bidden heeft te maken met een continue verbinding met de hemel. Ik vergelijk het wel eens met dat je vroeger een inbelverbinding had nog, wie weet het nog, in de goede oude tijd, als je dan moest e-mailen, dan moest je eerst een telefoonnummer draaien en dan moest je een wachtwoord doen en dan hoorde je allemaal van die piepjes, piep, 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 allerlei dingetjes. Nou, en dan stond er een verbinding gemaakt en dan als je een mazzel had, dan kwam je e-mail binnen. Nu heeft iedereen hier heeft continu, via wat dan ook, ben je gewoon continu op internet. Dus je gaat achter je computer en je bent gelijk verbonden. Je bent gewoon continu verbonden met het hele netwerk. Nou, ik geloof dat dat te maken heeft met die houding van onophoudelijk bidden. Een bewustzijn van dat je continu verbonden bent met de hemel. Continu. Dus ook je gedachten mag je continu onder zijn heerschappij brengen. En als er gedachten in jouw gedenken komen die niet van de hemel zijn, doordat je weet dat je ook verbonden bent met hem, kun je ook die gedachten continu herkennen, onderscheiden en wegsturen. Maar daarom begon ik vanmorgen met de Heilige Geest. Want vanuit een houding dat jij de Heilige Geest de ruimte geeft. En zelfs geloof ik vanuit een houding van dankbaarheid. Zal het ook mogelijk zijn. Omdat je dankbaar bent in je hart. Dingen uit je leven wegdoet. Elke blokkade die in jouw leven zit om de Heilige Geest geen ruimte te geven. Boosheid en agressiviteit. Angst enzovoort. Dan kan er ook iets in je zijn dat die verbinding met God zuiver is. En je zelfs in staat kunt zijn om zonder ophouden te bidden. Ik wil nog eentje noemen. De profetieën serieus nemen. Misschien ga ik daar de volgende keer nog wel wat langer op door. Ik weet het nog niet precies. Maar ik geloof dat daar wel een hele belangrijke in zit. Want het heeft opnieuw te maken met hetzelfde. Dat jij niet gaat spotten of gaat ondermijnen of gering gaat schatten wat de hemel spreekt. Ik hoor zo vaak in het lichaam van Christus. Oh ja, ik heb al 100 profetieën op mijn kast liggen. En langzamerhand komt er een laksheid in. En rondom profetieën zijn er gewoon een aantal dingen. Als je het hebt over de wil van God in de Bijbel, dan kun je in de Bijbel vinden dat God een wil heeft die vaststaat, waar gewoon niet aan te tornen is dat gebeurt. Een van die dingen is dat het zijn wil is dat hij terugkomt en hij zal terugkomen. Daar is gewoon geen discussie over, dat is Gods soevereine wil. Maar dus je vindt ook in de Bijbel heel veel voorbeelden dat God zijn wil bekend maakt in die zin, dit is wat ik wil, maar omdat ik jou op aarde een eigen wil heb gegeven, is het aan jou wat je ermee doet. En ik geloof dat meer profetieën dan wij doorhebben in die categorie zitten. Dat de hemel zegt, dit is mijn wil voor je leven. Dit is mijn plan voor je leven. Maar ik leg ook bij jou een stukje verantwoordelijkheid neer om daar handen en voeten te geven. Vanuit die continue verbinding met de Heilige Geest. Vanuit een houding van dankbaarheid. Vanuit een houding van onophoudelijk bidden. Daarvanuit ga je ook met die profetieën bezig en zeg je van, Heer, wat zegt u zodat dit handen en voeten kan krijgen? Onbewust geven wij soms God de schuld voor profetieën die niet uit zijn gekomen. Terwijl het soms zo is, hebben wij onze verantwoordelijkheid gewoon misschien niet genomen. Heeft God vanuit de hemel gezegd, dit is hoe ik jou zie. Dit is jouw identiteit. Dit is wat ik wil. Ik spreek nu mijn wil. Maar nu moet jij jouw wil gaan gebruiken. Nu moet jij jouw relatie met God gaan gebruiken om erin te gaan wandelen. Je moet niet naar een profetie per se gaan leven, maar je moet naar een profetie gaan bidden. Je moet de profetie ook niet zomaar op de kast leggen. Maar zeggen van, Heer, wat is er aan de hand? God heeft zoveel profetie over dit woord gesproken. Over deze gemeente gesproken. Wat doe ik daar bijvoorbeeld mee? Dan ben ik niet zo van, oh, hier, het gebeurt nog niet of wel. Of ik ga op mijn lauweren rusten van wanneer doet u het. Maar ik ben continu, vanuit die continue verbinding met God, Heilige Geest. Wat zegt u? Wat zouden wij anders moeten doen, zodat u meer vanuit uw hemel kan doen wat u hier spreekt? Of wat... Wat moet ik oppakken? Wat moet ik niet oppakken? Wat spreekt u? Wat zijn blokkades in mijn leven? Zodat in mijn leven uw geest continu de ruimte krijgt om datgene door mijn leven heen te doen wat u gesproken heeft. Ik heb profetieën van 10 jaar terug, van 20 jaar terug. Sommige zijn uitgekomen, andere nog niet. Maar ik word er niet bitter van. Ik ga dan ook niet zeggen, oh, misschien was God wel niet. Of wat dan ook, maar ik ga er continu mee naar God. En dat ik van God wil horen, wat spreekt u? Wat zegt u? Voor vanmorgen is dit voldoende. Ik vond deze voor vanmorgen heel cruciaal. Dat centrum van de Heilige Geest. En vanuit dat de Heilige Geest centraal staat. Dat je hem niet beteugelt. Maar dat je hem ruimte geeft in je leven. Dat je daarvanuit ook leert te danken onder alle omstandigheden. En dat heeft te maken met dat jij in staat bent om... Misschien heb jij 5 broden en 2 vissen. En iedereen om jou heen heeft honger. En in plaats van dan te denken van... Man, al die mensen hebben honger, ga jij danken voor datgene wat God jou heeft gegeven. En vanuit die dankbaarheid, vanuit jouw houding, dat je de Heilige Geest continu laat regeren over je leven. Weet jij dat jij een continue verbinding hebt met de hemel. En dat je daarvan uit kunt bidden zonder ophouden. En omdat je dat dan hebt, kun je ook de profetieën die God je heeft gegeven niet verachten. Niet minachten, niet aan de kant schuiven, maar omarmen en vanuit je relatie met God... de handen en voeten aangeven. Amen.